Ja, goedemorgen allemaal. Welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Uit Bodegraven natuurlijk. Het is zo belangrijk, wat Hardy ook net zei, het woord bekendmaken. En je ziet het, we hebben alles keurig is verzorgd. We hebben alles netjes op papier. We hebben internet. We hebben alles op cd's. Cd's, dat wordt ook steeds mooier. Mooie stickertjes erop en plaatjes. Dus daar kan het allemaal niet aan liggen, zei ik net tegen Hardy. Maar het draait natuurlijk om Christus, ja? Dat Christus wordt verkondigd. Dat op de eerste plaats. Die moet bekendgemaakt worden. En dat hebben we dus inderdaad ook gisterenmiddag gedaan. En daar zijn we ook heel dankbaar voor dat God ons ook dan eens ook de kracht geeft. En ook, tegenwoordig zeggen ze, de drive, de motivatie. Dat je toch ook niet alleen maar kerkje gaat spelen door in het zaaltje keurig dus de diensten te houden. En dat is het dan, hè. En dan zie je inderdaad dat het ook werkt, het evangelie in de gemeente, ja, dat de mensen doen de financiën, de kinderen, en de een evangeliseert op straat en de ander doet het op zijn werk, en noem maar op. Hè? Maar het functioneert. En dat is precies wat Paulus zegt, het huis Gods, wat wij zijn. Ja? De pilaar en vastigheid de waarheid. Dat zijn wij. Ja? Want wat men ook zegt, in ieder geval weet men nu, hey, hier in die zaal, in Silo, het hoofddorp, daar wordt het evangelie van Gods genade verkondigd en vastgehouden. En als waarheid vastgehouden en erkend. En dat is heel belangrijk. En dat noemt Paulus de pilaar der waarheid. En dat zijn wij. Dat wij staan voor deze waarheid. Goed, wij gaan dus het eerste gedeelte nu eventjes. Ik heb het in twee gedeelten. Het gaat over de Bijbel, Gods woord hebben. Ik ga niet alleen uit de Bijbel leren, maar ook over de Bijbel zelf praten. Vorige week hebben we het eerste gedeelte gedaan. Is de Bijbel wat u in uw handen hebt een boek of is het het boek? En dan bedoel ik niet het boek wat in de winkel ligt. Ja, het boek, een vertaling. Maar de Bijbel, de Statenvertaling. Ziet u uw woord, de Bijbel die u heeft, ook echt als Gods woord? Nou, vandaag wil ik daarop verder gaan, want vorige week kreeg ik niet zozeer een aanmerking, maar als een opmerking van, ja, kan je dat nou allemaal wel zomaar zeggen, ja, over die andere vertalingen? Ja, ben je niet een beetje te rechtlijnig, of ben je niet te absoluut? En dat kan je toch niet zomaar maar zeggen, ja? Dus dan denk ik, ben ik zo over nagedenken. Nou, ik vind van wel. Ja, maar goed, niet omdat ik dat vind. Want dat is niet zo belangrijk wat ik vind. Het gaat om, wat leert Gods woord? En dan ben ik gedekt, om het zo maar te zeggen. Daar gaat het om. Dus denk, nou, daar ga ik toch even op verder. Dus, maar laten we eerst openen in gebed. Vader, we willen u danken voor deze dag van genade. We danken u dat we hier met elkaar zijn en dat we uw woord hebben. En dat ook echt Gods woord is. En dat het werkt in ons die gelooft, Vader. Maar dan moeten we wel Gods woord in onze handen hebben, Vader. En ik bid ook dat we daar ook vanuit overtuigd mogen worden vanuit uw woord vandaag. En dat het echt ook, zullen we dat al niet 100% hadden, dat woord ons echt daarin overtuiging geeft. Het vraag voor in ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.
Amen.
Goed, het gaat eigenlijk over het Bijbel, wat u, dat zei ik net al, dus we doen nu eventjes rond een kwartiertje, dan houden we pauze en dan gaan de kinderen naar de zonderschool en dan doen we daarna het tweede gedeelte, ja? Dus jij moet nog even blijven zitten, ja? Goed luisteren, dat gaat over de Bijbel en de Bijbel die u in uw hand hebt, dat boek, hè? Die hebben wij nu, hoe oud is die al? Duizenden jaren, ja? Hoe komt dat? Wij noemen dat God bewaart zijn woord. Heel belangrijk onderwerp dat God zijn woord bewaart, beschermt, ja. Nou, mag je dus wel zo spreken over de andere vertaling? Ik denk sowieso dat het heel belangrijk is dat de Bijbel vertaald is van de juiste grondteksten. Daar gaan we het om, ja. Niet zozeer dat de Bijbel die u in uw hand hebt een vertaling is. Tuurlijk, Statenvertaling is een vertaling. NBG is ook een vertaling. Er zijn vele vertalingen. Nee, het gaat om het punt, waar zijn ze uitvertaald? Ja? En dan ga je zien de verschillen. We hebben daar een studie van, heeft Dof ooit een keer geschreven. En dan zie je inderdaad aan de hand ook van geschiedenis, en daar zijn heel veel studies over de mensen die echt voor de Textus Receptus staan, waaruit deze Bijbel vertaald is. Maar toch, het mag allemaal waar zijn, en dat vergeet ik ook nooit, dat Hardy dat ooit een keer zei. Hij zegt, maar toen ik dat vanuit de Bijbel gewoon zag, de teksten die weg waren gelaten en dat soort dingen, dat gaf mij gelijk de overtuiging. Was voor mij gelijk duidelijk. Daar zit iets achter. En zo is het ook. Ja? En dat wil ik dus met jullie vandaag gaan doen. Ga met mij mee naar 2 Korinthe 4, vers 1. Die tekst heb ik vorige week ook al doorgenomen. Eventjes, 2 Korinthe 4, vers 1. Want dat is iets wat echt gebeurt. Ja? Dat was niet alleen toen Paulus dit schreef. 2 Korinthe 4 vers 1. Vers 2. Paulus zegt, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Maar door openbaring de waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens, conscientie der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Paulus zegt, nog het woord Gods vervalsende. En dat gebeurde toen, maar dat gebeurt nu nog steeds. Gods woord wordt vervalst. Dat is ook logisch. Toch? We hebben een tegenstander. En gelooft de tegenstander Gods woord? Nee, natuurlijk niet. Dus hij zal alles proberen, en zeker nu in deze tijd, dat wel, en dan spreek ik eigenlijk over de bedeling der genade, duurt natuurlijk ook al 2000 jaar, maar zeker nu waarin wij de volle openbaring van het plan van God kennen. Hier, staat het, ja? Dit gedeelte, dat kennen wij nu, dat is nu 2000 jaar aan de gang. De bedeling der genade, als u de juiste vertaling hebt, want daar staat het. Ja, dan, dat plan kennen wij nu, dat is door Paulus ontvouwd, waarin de totale nederlaag van Satan verkondigd wordt. Nou, u begrijpt wel dat hij dat niet wil, dat dat verkondigd wordt. Dus zal hij ook alles aan doen om dat tegen te werken, maar ook waarin wij die kennis, waar wij dat uithalen, heel simpel, als je dat nou ook een beetje kan veranderen en vervalsen. Deed hij dat in Genesis 3 al niet? Met Adam en Eva? Heeft hij het ook al gedaan? Dus hoe ontdek je nou iets, hoe iets vals is trouwens? Door de echte ernaast te leggen. Dus het is niet zomaar gelijk iets heel anders maken. Wel nee. Kijk, als men geld probeert te vervalsen, doet men dat niet zo dat je het kan zien. Ja? Het moet eigenlijk als even komen gelijk aan het origineel zijn. Nou, dat lukt redelijk tegenwoordig met die technieken. Maar goed, als iemand constant maar met echte biljetten in de weer is, en dan zie je opeens een valse, dan merk je dat gelijk. Ja? Dus het zal er heel dicht tegenaan liggen. En toch is het niet echt. Toch is het vals. En dat is met de Bijbel precies zo. Ja? Je hebt natuurlijk maar één keer Gods woord. Niet twee keer, dat kan niet. Er is maar één boek. De Bijbel. Dus het begint natuurlijk eerst met heel dicht er tegenaan. En dan krijg je dan van daaruit weer een vervalsing. Enzovoort, enzovoort. Op een gegeven moment krijg je geen vervalsing meer van het origineel. Op een gegeven moment krijg je een vervalsing van de vervalsing. En die wordt ook weer, zo gaan we verder en verder, met andere woorden. Op een gegeven moment is het woord Gods helemaal niet meer in terug te vinden. Maar zo werkt Satan. En dat kunnen we ook heel goed zien in Genesis 3 bijvoorbeeld. Kijk met mij mee. Genesis 3. Vers 1. Dat weten we natuurlijk, daar ga ik vanuit. Dat de slang was in de hof van Eden. En die begint gelijk al tegen Eva te zeggen. Is het ook, in vers 1. Verderop, dat God gezegd heeft, ziet, is het ook, dus dat is al twijfel zaaien, is het ook, dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. Nou, daar zie je gelijk al, dat hij de boel dus al verdraait. Wat God heeft gezegd, als je gelijk naar links kijkt, vers 16, hij gebood de mens, van alle boom zult gij vrijelijk eten. Zie je? En hij zegt al gelijk, heeft God niet gezegd, je mag, hier staat het, niet eten van alle bomen deze hof. Dus hij zegt gewoon iets heel anders. En dan gaat Eva nadenken. En Eva, die is waarschijnlijk niet goed geïnstitueerd door Adam, niet goed gegrond in het woord. Want God zei het tegen Adam. Je mag van alle bomen vrijelijk eten. Adam had dat tegen Eva moeten zeggen. Of goed, misschien heeft hij dat niet helemaal goed verteld. Want Eva gaat dan laten zeggen, in vers 2, de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Wat laat ze weg? Vrijelijk. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons, want we worden uit genade zalig worden, om niet, hè? Dat woordje om niet, vrijelijk. Wij worden om niet zalig, uit genade. Dat wordt hier ook weggelaten. Natuurlijk, dat wil Satan. Satan wil de mensen laten werken. Dus hij voegt wat aan het woord toe en hij laat wat weg. Dat zie je, dat is de hele tactiek. Hij laat wat weg en hij voegt wat toe. Is dat vervalsen of niet? Dat is vervalsen. Gods woord mag je niet zomaar iets weglaten of toevoegen. En als je vers 3 kijkt. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren. Aanraken is ook niet gezegd door God. Mag hem niet aanraken. Zie je? Wordt weer iets aan het woord toegevoegd. Toen zeide de slang, en dan zie je, dan gaat hij nog verder tot de vrouw. Gij lieden zult de dood niet sterven. Dus wat gaat hij nu doen? Hij gaat het woord gewoon ontkennen. Gijlieden zult de dood niet sterven. En God heeft duidelijk gezegd, die zal wel sterven. Dus hij ontkent het woord van God gewoon. Zie je? En zo begint hij met zoiets. En het wordt. En dat is nou precies wat Satan doet. Toevoegen, weglaten, nou, dat vervalsen. Hij ontkent het, hij verandert het. Nou, God, gelukkig, bewaart zijn woord. En dat wil ik zo meteen met jullie gaan zien. Maar ik ga eerst even over dat toevoegen. Woord toevoegen. Nou, wij hebben hier een Bijbel. Bij mij staan Genesis tot en met Openbaring. En het laatste boek van Genesis is... het laatste boek van het Oude Testament is... Malachi. Ja? Oké, ga met mij mee naar Matthäus 23. Want de Heer Jezus zegt wat over het Oude Testament. Matthäus 23, vers 34. Ik zie het niet goed. Matthäus 23. Ik heb een foutje gemaakt. Nou, helaas, dat kan ik zo gauw niet vinden. Ik heb het verkeerd opgeschreven, de tekst. Maar de Heer Jezus zegt op een gegeven moment ergens. Van het bloed van Abel. Ja. Tot en met. Jammer, ik kan het nou niet vinden. Hè? Fijne? Oh, wacht. Ja. Oh ja. Oh ja. Oké, okay. Goed, bedankt. Opdat op u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardige Abels af, tot op het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, welke gij gedood hebt tussen de tempel en het altaar. Het gaat maar even over dat Heer Jezus noemt. Bloed van Abel tot en met Zacharia. En dus wat is de, waar, in welk boek komt Abel voor? Genesis. En dat over het bloed van Zacharia, dat staat in 2 Kronieken. Dus de Heer Jezus, de Hebreeuwse Oud-Testamentische Bijbel begint met Genesis en eindigt met 2 Kronieken. Die volgorde is niet hetzelfde als bij ons. Maar daarmee zie je gelijk dat ook weer, dat is voor de Heer Jezus dus het Oude Testament. Dat was de Hebreeuwse Oud-Testamentische Bijbel. Het staan dezelfde boeken in als bij ons. Alleen wat staat er niet bij, want dat is het laatste boek. Wat zien we in de katholieke Bijbel staan? Apocryfe boeken. Die staan er nog een keer achter. Maar de Heer Jezus bevestigt die boeken helemaal niet. Dus horen ze helemaal niet bij het Oude Testament. Is een vervalsing. Is een toevoeging. Sowieso haalt de Heer Jezus, in het oude, als hij op aarde is, haalt hij niet één keer trouwens een boek uit de apocryfe boeken van de katholieke kerk aan. Zie je het? Dus dat, zie je, dat Satan voegt daar woorden aan toe. En die boeken, die zijn absoluut niet geïnspireerd. Wat zien we nu ook tegenwoordig, dat vind ik ook wel interessant, boeken, bijvoorbeeld het evangelie van Thomas heb je. Je hebt het evangelie van allerlei verschillende evangeliën die gevonden zijn en die heeft men ontdekt. En wil men ook die waarde aan toekennen die de Bijbel zelf heeft, dat ze geïnspireerd zijn. Nou, dat zijn allemaal vervalsingen, want Gods woord is klaargekomen toen Paulus de laatste brief schreef. Want hij heeft het woord van God vervuld. Dus je ziet even dat met betrekking tot het toevoegen. Dan krijgen we ook het, bijvoorbeeld het weglaten. En dan heb ik een aantal teksten voor jullie, gewoon heel droog, een aantal teksten. Om te laten zien wat voor consequentie dat heeft. Ga met mij mee naar Markus 3 vers 5. We bladeren gewoon snel die teksten even door. Dus hou je Bijbel goed vast. Markus 3 vers 5. Goed, heel duidelijk lezen. En toen hij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. Dus hij zag met toorn rondom, daar gaat het even om. Hij keek met toorn. In dit vers zijn trouwens ook, het woordje meteen is bijvoorbeeld dus ook weggelaten in andere vertalingen. Meteen bedroefd. Hij keek met toorn, meteen bedroefd. Hoort je meteen eens weg. Maar daar gaat het mij nu even niet om. Het gaat om, hij keek met toorn rondom. Ja? Kijk met mij mee nu even in Matthäus 5 vers 22. Ik laat 6 teksten zien waar wat aan veranderd is. En dan zie je wat voor consequenties dat heeft. Er zijn er veel meer hoor. Er zijn duizenden weglatingen in de Bijbels. Maar Matthäus 5 vers 22, daar zegt de Heer Jezus. Doch ik zeg u, Zo wie ten onrechte op zijn broer toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Ik zeg u, zo wie op zijn broeder toornig is. Dat lees ik nu. Maar als u leest, dan zegt u, hé, wat, laat dat weg. Wie ten onrechte. Als we net lazen, de Heer Jezus was toornig om zich heen. En je laat het woordje ten onrechte weg hier. Dan zeg je, hij was toornig. En daardoor was hij strafbaar. Met andere woorden, de Heer Jezus is een zondaar. Ja? Hij was toornig. Maar er staat hier, hij was met reden toornig, ja? Eigenlijk, wat wij net lazen. Hier hebben ze het woordje ten onrechte weggelaten. Dus de Heer Jezus, ja, die was toornig en daardoor strafbaar. Strafbaar voor de wet en daardoor een zondaar. Dat is de consequentie van als je iets uit de Bijbel zomaar weglaat. En de Heer Jezus, als hij een zondaar is, we weten allemaal wat de consequentie daarvan is. Dan kan hij wel aan het kruis sterven voor u en voor mij, maar dan bent u niet gered. Ja, want hij was, die toorn die hij toen kreeg, die had hij dan al verdiend. Dan kon hij die van u nooit dragen. Ziet u wel, dat is niet zomaar iets waar je over praat. Kijk maar bij mij in Johannes 1 vers, Marcus 1 vers 2. Matthäus Marcus 1. Sorry, Marcus 1 vers 2. Gelijk geschreven is in de profeten. Die staat in de profeten. Maar als je de andere Bijbelvertaling op naslaat, staat er gelijk geschreven is in Jesaja. Nou, wat staat er dan in Jesaja geschreven volgens dit? Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Waar staat het in? In Jesaja? Ik weet niet, heeft iedereen die Statenvertaling in zijn hand? Of heeft iemand ook de NBG? Allemaal Statenvertaling? Oké. Okay. Dus als je een NBG hebt, dan staat daar in de andere vertaling staat er Jesaja. Maar als je vers 2 neemt, dat is een aanhaling uit Maleachi. En niet uit Jesaja. Het volgende vers, vers 3, de stem des roepende in de woestijn. Bereid de Heere, maakt zijn paden weg, recht, die is wel het Jesaja. Dus dan zeg je, dus als je een andere Bijbel hebt, staat in Jesaja. Ja, is Marcus fout? Of is Jesaja fout? Ja, er zit in ieder geval een tegenstrijd in. Want in Jesaja staan die twee versen niet. Er staat één vers. En het andere vers uit Maleachi. Dus wat krijg je dan? Dat het woord van God, er staat dus fout in. Ja, dat is een fout in, dat klopt niet. Heeft u Gods woord? In Gods woord staan geen fouten bij mij hoor. Ja, zie je? Dus dan ga je alweer. Dus dan krijg je de tweede consequentie. Als je zoiets zomaar verandert, dat je dan, Gods woord wordt dan onbetrouwbaar. Want Gods woord is 100% zonder fouten. Anders is Gods woord niet meer. Dan is het inderdaad een boek. Ga maar mee naar Johannes 1 vers 27. Johannes 1 vers 27. Daar krijgen we, er zijn er veel meer, maar ik heb gewoon een paar punten genomen. Die gaan dus nu over het woord. En over dat de Heer Jezus dan tot zondaar gemaakt wordt. Johannes 1 vers 27. Je ziet dat steeds niet zomaar één foutje in de Bijbel. Nee, het is heel bewust. Vele fouten. Johannes 1 vers 27. Daar staat, de welke is het die na mij komt? Johannes 1 vers 27. Dezelfde is het die na mij komt, wien ik niet waardig ben in zijn, dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Klopt dat wat ik las? Nee. Wat u las, staat in de andere Bijbels niet. Welke voor mij geworden is. Wie is eerder geworden? Johannes of de Heer Jezus? Johannes. Dus dat kan, de Heer Jezus is naam geboren. Dus als Johannes zegt, welke voor mij geworden is, wat is dat, heeft dat voor consequentie? Hoe kan dat? Dat betekent dat je spreekt over de godheid van de Heer Jezus Christus. Die was voor Johannes hoor. Lichamelijk is de Heer Jezus, God is in het vlees gekomen. Natuurlijk na de geboorte van Johannes. Maar hij was al voor Johannes. Dus als je dat weglaat, welke voor mij geworden is, de hele godheid van de Heer Jezus Christus, die zet je daarmee aan de kant. Ja, dan is het inderdaad, zoals veel mensen nu zien, gisteren sprak ik een Marokkaan, en ja, de Heer Jezus is een profeet, een mens. Ja, inderdaad, veel mensen geloven dat. En dat bereik je zeer zeker door zulke dingen weg te laten. Dan wordt hij inderdaad een mens. De mens, door, als men de Bijbel gaat veranderen, zie je, dan gaat hij steeds meer naar de mens toe. En dat is altijd negatief. Johannes 6 vers 47. Johannes 6, vers 47. Daar staat ook iets. Voorwaar zeg ik u, die gelooft. Voorwaar zeg ik u, die gelooft, heeft het eeuwige leven. Staat er niet, hè? Die in mij gelooft. Met andere woorden, wat is de consequentie daarvan? Ach, ik geloof toch? Mensen zeggen, ja, ik geloof wel. Ja, niet in de kerk, maar ik geloof wel. Ik geloof dus als je gelooft, dus noods als je in vers 46 kijkt, gelooft in de Vader, heb je eeuwig leven gehoord. Je kan er alles van maken. Nee, hier gaat de hele exclusiviteit van de Heer Jezus, namelijk, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één weg om tot God te komen, en dat ben ik. Dus wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Maar niet wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ja, dat wordt ervan gemaakt door dat in mij weg te halen. De exclusiviteit, hè? In de hele wereld, er is er maar één waardoor men zalig kan worden. En dat is het geloof in de Heer Jezus Christus. Ziet u wel? Zie, als je dit ziet, zie je, wij, dat het niet zomaar dat weggelaten wordt. Het heeft allemaal te maken met dat het naar de mens toe geredeneerd wordt. Johannes 6, vers 47. Hetzelfde hoofdstuk. Daar zat ik net, sorry. Johannes 6, vers 65. Ja, die bedoel ik. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van de Vader. De Vader. Mijn Vader, ja? Wat is de consequentie hiervan? Wie is de Heer Jezus? De Zoon van God. Wat staat er op de moskee in Jeruzalem? Allah heeft geen zoon. Ja? Hij is de Zoon van God, de Heer Jezus, de Godheid van de Heer Jezus. Hij is de Zoon van God. De Vader is wat anders als mijn Vader. De Vader die in de hemel is, spreekt hij over. Yahweh, de Heere, daar is hij de Zoon van. Weggelaten. Ziet u wel? Dat is heel belangrijk. Dat wij geloven dat hij de Zoon van God is. Zeker voor Israël, want dat was de belijdenis van het volk Israël. Dat hij was de Messias en dat hij de Zoon van God is. Ja? De Zoon van de Vader. Nou gaan we even naar Paulus. 1 Korinthe 5 vers 17. 1 Korinthe 5 vers 17. Sorry, 7. Ik maak een hoop fouten, maar goed. Ik maak de fouten, ja? Niet de Bijbel. 1 Korinthe 5 vers 7. Dan zegt Paulus tegen ons, het lichaam van Christus, zuivert dan de oude zuurdeegsem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons paascha is geslacht, namelijk Christus. Voor ons. Weet u hoe belangrijk dat is? Dat de Heer Jezus zei in de Hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is onze redding geweest, ja. Dat hij voor ons gestorven is. Voor ons geslacht. Ons paascha is geslacht. Ja, ons paaslam is geslacht. Nee, is voor ons geslacht. Dat betekent de plaatsvervanger. Hij is de zondebok. Hij is voor u en voor mij gestorven. En dat is hier voor ons is weggelaten. En dan is het inderdaad, dan is het heel algemeen. Vroeger voordat ik geloof kwam. Ja, Christus is aan het kruis gestorven voor alle mensen. Ja, voor iedereen. Maar ja, wat dat precies inhield. Ja, hij is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. Maar heel persoonlijk, hij is voor mij gestorven. Ja, alleen dan kan ik zalig worden als ik geloof dat hij voor mij gestorven is. Ziet u wel? Dus hier is uw redding. Ja, de plaatsvervanger dat hij als enige voor u kon sterven. Dat is hier ook weggelaten. En dan de laatste, 1 Colossens 1 vers 14. Er zijn nogmaals vele meer, maar ik heb hier gewoon de hoofdpunten genomen, zover als ik ze kon zien. Waar het om draait met het weglaten uit de Bijbel. Nou, dan is het voor u al duidelijk. Dan kan u weten allemaal wat er in de kerkgeschiedenis gebeurd is. En wat er allemaal gebeurt met die vertalingen. Maar als u dit al ziet, dan ziet u. Hé, wacht, hier zit een beleid achter. Hier zit iets achter. Satan. Colossens 1 vers 14. Colossens 1 vers 14. Nou, die kennen de meesten volgens mij van ons wel. In welke wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der zonden. Ja? Door zijn bloed is er gelaten. En wij hebben een evangelie wat bloederig is. Dat is niet prettig voor mensen misschien. Al dat bloed is smerig. Ik zeg het expres bloederig, maar wij hebben geen bloedeloos evangelie. Ja? Dan krijg je een sociaal evangelie. Inderdaad, volg de Heer Jezus maar en doe maar wat hij deed. Doe je best en komt allemaal wel goed. Maar zo wordt u niet zalig. Ik heb trouwens ook een studietje, nou dat heb ik straks nog over, maar heb ik ook wat ingeschreven. Ja? Dat niemand wordt zalig zonder het bloed van de Heer Jezus. Dus dan ziet u wel dat dat ook weggelaten is. Nou, en dan wel aardig voor bijvoorbeeld in het boek staat, dat heb ik even nagezien. Het is het enige hoor, die heeft wel het bloed vermeld. Wel apart. Wat staat er dan? Kocht onze vrijheid met zijn bloed. Nou, oké. Okay. Maar goed, ik vind het niet oké, want het staat er niet. Ja? De Bijbel zegt, hebben de verlossing. Hij kocht mij door zijn bloed. Oké. Okay. Maar ik heb de verlossing. Hey, wacht eventjes, dat klinkt toch even. Ik heb het, de verlossing. Door zijn bloed heb ik de verlossing. Ik ben vrijgekocht, inderdaad. Oké, okay, leg het dan uit, ik ben vrijgekocht. Maar de Bijbel zegt, u hebt de verlossing. Nou, wat is dan het resultaat van een veranderde Bijbel? Nou, Paulus zegt, een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Dus, het verzuurt u. Eigenlijk, afval, ja. Ik zeg altijd maar zo. Een andere vertaling produceert ook andere gelovigen. Kan niet anders. En dat zie je ook om je heen. Dus zie je hoe belangrijk het is dat we, daarom zeg ik ook, daar begon ik net ook mee. Moet je daar zo'n punt van maken, maar kan je dat nou wel zo zeggen? Nou, ik heb nou alleen het woord laten spreken. Ziet u wel, en dan ziet u wel dat bijvoorbeeld de Bijbel wordt onbetrouwbaar gemaakt. Er zit een fout in, hè? In Jesaja, wat hij zei, Marcus. De godheid van de Heer Jezus wordt eigenlijk aan de kant geveegd. Wat Christus God is, ja inderdaad, dat exclusief de Heer Jezus, geloof in mij dat je alleen daardoor zalig kan worden, dat soort dingen worden allemaal, en dat hij de plaatsvervanger is voor u, wordt allemaal aan de kant geschoven. Nou, dan zie je, dat begint eerst, laten we nemen de Bijbel, die vertaling net naar de Statenvertaling kwam, de NBG, nou die was, dan kan je nog zeggen, nou ja, die zit er redelijk, maar goed, daarna, je ziet het, over de nieuwe Bijbelvertaling heb ik nog niet gelezen hoor, maar u moet, neem maar van mij aan en onderzoek het zelf maar. Maar die zal echt niet dichter naar de Statenvertaling toe gaan. Het wordt alleen maar verder en verder en verder. Goed, we stoppen eventjes en dan gaan we zo meteen verder, ja? Nou ja, nee, gisteren, het was niet echt lekker Nederlands klimaat, nee. Toen was het echt guur. Is het aan? Oké. Okay. Goed, we gaan weer verder. Tweede gedeelte, dan wil ik hebben over dat God zijn woord bewaart. We hebben dus net gezien hoe dat... Hoe Satan dat woord dus vervalst en verdraait en dingen toevoegt of weglaat. Maar nu komen we op het punt van de Bijbel die u heeft. Ja, die is dus al duizenden jaren oud. En dan komen we op een heel belangrijk punt ook van hoe bewaart God zijn woord. Kijk, we moeten vertaling hebben. Dat is toch duidelijk. Als je dan kijkt naar de torenbouw van Babel bijvoorbeeld. Nou, daar heeft God alle mensen heeft hij daar de verschillende talen gegeven. Dus ja... Als je Gods woord wil lezen, moet je wel een Bijbel hebben die je in je eigen taal kan lezen. Nou, ik weet nog wel dat wij bijvoorbeeld, vroeger hadden we ook iemand in de gemeente en die ging zo ver. Die zegt, nee, Gods woord is geïnspireerd, inderdaad, maar alleen de grondtekst. Ja? Maar niet die vertalingen. Alleen wat toen opgeschreven is, dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. Nou goed, dat is dus niet waar. Ja? Want dat betekent dat u de Bijbel die u in uw handen hebt, dat die niet geïnspireerd zou zijn. Nou, hoe kan dat nou? Dat kan niet. Dan is het Gods woord niet. Maar goed, zo gaat die gedachte. Ja? Het is de techniek, de tactiek van Satan om dat woord van God onbetrouwbaar te maken. Nou, maar God bewaart zijn woord. Nou, wat is de gedachte nu vaak? Dat hoe ouder, en dat zie je ook met die vertalingen, hoe ouder de geschriften, hoe betrouwbaarder. Ja? Dus hoe ouder, hoe origineler ze zijn, hoe betrouwbaarder ze zijn. Dat is de gedachte die erachter zit. En dat zie je met al die oude andere vertalingen ook. Dan gaan ze op basis van een paar geschriften, maar die zijn dan bijvoorbeeld zo oud, dus zijn ze betrouwbaar. Sorry, maar zo zijn we niet getrouwd. Dat heeft daar niets mee te maken. En dat gaan we nu ook zien. Ga maar met mij mee naar Lucas 4, vers 4. Dan gaan we eerst eens even kijken naar de Heere Jezus, ja. Lucas 4, vers 4. Lucas 4, vers 4. Wat zegt de Heer Jezus daar? Sorry, ik maak een foutje geloof ik. Nee, Lucas 4 vers 4. Ja, toch wel. Ik heb gelijk. Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Punt. Ja, niet in uw Bijbel. Ja. Hier staat, maar bij alle woord Gods. Dus de mens zal leven, niet bij brood alleen, maar bij alle woord Gods. En wat lezen hier dan ook gelijk? Dat staat eigenlijk, dat God neemt de verantwoordelijkheid op zich om zijn woord te bewaren. Want als hij zegt, ja de mens leeft niet alleen bij brood, maar bij het woord van God, moet je wel het woord van God hebben. Snap je? Dus als God dat zegt, ja, dan weten wij dat God heeft het op zich genomen. Ik zorg dat het woord beschikbaar voor jullie is. Nou, dat hebben we vorige keer ook gezien, maar een aantal waren er niet. Dus ik wil dat toch even met jullie naartoe. Psalm 12. Dat God zijn woord bewaart. Zijn woorden. Ja, dat hebben we vorige keer ook gezien. Dit is natuurlijk papier met inkt. Moet je maar luisteren op het bandje, ga ik niet overnieuw doen. Maar God bewaart de woorden. Kijk maar, Psalm 12. En dat moet je thuis in zijn verband maar in zijn geheel lezen. Vers 7 en 8. De redenen des Heren. In het verband spreekt hij ook over de redenen van de mensen daaromheen. Die tegen zijn. Maar dan gaat het om de redenen des Heren. De woorden van de Heren. Zijn reine redenen. Zijn die van de mensen natuurlijk niet. Zilver, gelouterd in de aarde smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij, Heren, zult hen bewaren. Gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. God zal zijn woorden, zijn redenen bewaren, zie je het, voor dit geslacht en tot in de eeuwigheid. Zie je dat de woorden van God tot in eeuwigheid bewaard worden? Hij sprak het en het gaat nooit verloren. Ergens anders zegt hij ook, het zal niet ledig tot hem terugkeren. Of er zal niet één titel of jota, ja, of het zal vervuld worden. Het zal bestaan tot in eeuwigheid. Er zijn meerdere teksten hoor, in Psalm 119 ook. Dat hij bewaart zijn woord, waar? In de hemelen. Dus zijn woord, zijn gesproken woorden, die worden bewaard. Dus al probeert de hele wereld dat te vernietigen, ze zijn niet te vernietigen. Want God bewaart ze. God bewaart zijn woord. Nou, ga met mij mee dan even weer terug naar Lucas 4. Nog eventjes. Ik had eigenlijk moeten zeggen, hou je vinger er even bij. Lucas 4, vers 16. Dan hebben we het over de Heer Jezus. En die zit in de synagoge. Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was. En dan leest hij het verder. Dan gaat hij het lezen. Gaat erom, wat heeft de Heer Jezus in zijn hand? Heeft hij een origineel in zijn hand of heeft hij een kopie in zijn hand? Hij heeft het boek van Jesaja in zijn hand. Maar heeft hij het boek van Jesaja in zijn hand, wat Jesaja toen zelf heeft opgeschreven, datzelfde papier met dezelfde inkt? Helemaal niet. Elke synagoge heeft het Oude Testament toen de tijd, hadden ze daar. En dat waren allemaal gekopieerde Bijbels. De Heer Jezus las uit een kopie, niet uit een origineel. Ja? En dat wil men vaak, ja. Hoe ouder, hoe betrouwbaar. De Heer Jezus heeft gewoon een kopie in zijn hand. En je ziet, hij leest daaruit uit, en hij erkent dat als Gods woord. Zie je, dat kopieën. Dus hoe bewaart God zijn woord? Door te kopiëren. Hoe bewaart u uw documenten op uw computer? Ja? Je kopieert, ja, een backup, hè? Je hebt ze op de computer. Ik kreeg gisteren op mijn computer een melding. Trojaans paard. De virusscanner had hem eruit gehaald. Maar als je dat niet had gedaan, is zo, dan ben ik alles kwijt. Dus wat doe je? Voor de zekerheid, voor degene die het weten, maak je dus een backup. Toch? Zeg ik toch goed?
Ja.
Ja? Ik, of je zet het op een extra harde schijf. Weet je, als er één kapot gaat, heb je de andere altijd nog. Dat is je bescherming. En zo bewaart God ook zijn woord. Door ze te kopiëren. Je kan natuurlijk wel het origineel alleen hebben. En dat doe je bijvoorbeeld. Ja, bewaar je dit bijvoorbeeld in dit gebouw. Maar ja, het kan gestolen worden. Dus moet je bewaken. Bewaking eromheen. Tank eromheen misschien. Maar dan heb je er maar één. Dus die moet je bewaren. Maar zo komt er iemand met een leger en die haalt het weg. En dan ben je alles kwijt. Maar als jij zorgt dat je van die ene 1000 kopieën hebt en ze verspreidt, nou, haal er maar één weg. Ik heb er toch zat. Snap je? Dus het gaat om dat u de getrouw, betrouwbare kopieën van Gods woord hebt. Nou, en daar gaat het om. Nou, de Heer Jezus, je ziet het, hij leest gewoon uit een gekopieerde Bijbel. Klinkt een beetje raar misschien, maar het is niet het origineel. Nou, en dat wil ik even met jullie gaan zien. Kijk met mij mee naar Exodus 31 vers 18. Heel vroeg al in de Bijbel met Mozes. Exodus 31 vers 18. Exodus 31 vers 18. Exodus 31 vers 18. Dan zien we Mozes. En wat doet Mozes? Ja, de 2 stenen tafelen. En hij gaf, God hè, gaf aan Mozes, toen hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods. Dus wie heeft die tafelen beschreven? God hè. Weet u wat er met die tafels gebeurd is? Kapot geslagen, origineel zeg. Waar is Gods woord nou? Gods woord is weg dus. We hebben het origineel niet meer. Nou, dan zie je wat dan gebeurt. Gaan we mee naar 34 vers 27. Exodus 34 vers 27. U weet het, u kwam het natuurlijk wel. U weet het of u raadt het. Maar we weten, de 10 geboden, die hebben we nog steeds. Ja? En dan zien we dan in Exodus 34 vers 27 staan. Verder zeiden de Heere tot Mozes, schrijf deze woorden, want naar luid deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. U ziet hier staan, schrijf u deze woorden. Dus wie gaat nu schrijven? Mozes gaat ze nu opschrijven. Ja, later ook aan het eind van Deuteronomie zie je ook dat Mozes de wet opschrijft. Met andere woorden, er wordt weer een kopie gemaakt. Dan zie je dat God het schrijft en later zie je dat Mozes schrijft. Ja? Je ziet later ook wel dat hij schreef, maar via Mozes. Mozes heeft het uiteindelijk opgeschreven. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is niet meer het origineel. Maar het is net zo betrouwbaar, want de Heer Jezus haalt constant Mozes aan. Ja? En dat zijn allemaal gekopieerde Bijbels. Ga met mij mee naar Jozua 8 vers 23. Jozua. We krijgen ook weer Deuteronomium. En dan Richteren. Jozua. Ja, is Jozua. Jozua 8 vers 32. Dus God schrijft het. Dan worden ze kapot geslagen. En dan schrijft later Mozes die woorden op. Maar in Jozua 8 vers 32 zien we daar. Aldaar schreef hij ook op stenen een wat? Een dubbel van de wet van Mozes. Nou, wat is een dubbel? Wij zeggen een kopie. Ja? En dat is Gods woord. Met andere woorden, die kopieën of die vermenigvuldiging daarvan. Elke synagoge had er een. Dat kan je Gods woord noemen. Die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat wil men juist dus doen geloven dat dat niet zo is. Maar de Heer Jezus, als die dat al bevestigt, wie zijn wij dan om dat te ontkrachten? Hij las gewoon uit die kopie. En hij zegt, heden is deze schrift voor uw oren, is vervuld, zegt hij dan. Ja? Dus het heeft ook gezag. Nog een heel mooi voorbeeld is in Jeremia. En dan zien we dat heel mooi beschreven. Jeremia 36, vers 1. En ik ga dat hoofdstuk niet helemaal lezen, dat is te veel. Maar jullie moeten het voor jezelf thuis maar eens even naslaan. Jeremia 36, in mijn Bijbel 865 de bladzijde. Jeremia 36. En ik zeg het, je moet het eigenlijk zelf helemaal lezen. Jeremia zit gevangen. En God die zegt tegen Jeremia in vers 2... Neem u een rol des boeks en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda. En over al de volken die van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dag van Jozua tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat zij zich bekeren ieder van zijn boze weg en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Dus schrijf die woorden op. Er zit oordeel aan te komen. Laat zien hoe ik... Ik zal je nu opgeven. Ik geef nu aan jou op hoe ik daarover denk. En als ze zich niet bekeren, dan volgen er sancties. Vers 4. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heer. Dus hoe zie je dat gaan? Je ziet dus hier gaan dat God spreekt zijn woorden tot Jeremia. Jeremia zegt het tegen Baruch en die schrijft het op. Dat is al in de derde hand inmiddels. Ja? Maar hij schrijft het op. En ze moeten zich bekeren. Nou, en wat in vers 17 en vers 18 zie je het ook staan. Dat hij moest ze voorlezen, Baruch. Ik ben bijna in de verleiding om toch het hele stuk te gaan voorlezen van, maar dat doe ik niet. Maar in vers 18 zie je, Baruch zeide tot hen, uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden en ik schreef ze met inkt in dit boek. Dat heeft Baruch dus gedaan. Nou, en wat zie je de reactie van de koning? Ja, want aan hem werd het verteld en de vorsten, en hij moest zich bekeren, want Joachim was een bar slechte koning voor het volk Israël. En inderdaad, hij heeft zich niet bekeerd en het volk Israël is ook weggevoerd geworden daarna. Dus er kwam ook oordeel. Maar dat zie je ook in vers 21. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen die Baruch had opgeschreven. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. Nou, en dan zie je in vers 22. Er was een vuur voor zijn aangezicht en de haard was aangestoken. Dus een lekker haardvuurtje. Heerlijk. Nu ook, hè, met deze temperaturen. Met de Nederlandse temperatuur. Hè, voilà. En dan zitten wij lekker met die open haard zo. Te knetteren. En dan zie je wat er gebeurt. Staat er niet voor niks. En het geschiedde toen Jehudi 3 stukken of 4 gelezen had. Wat deed hij toen? Toen sneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was. Totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. Met andere woorden. Die pakt die Bijbel. Vorige week zondag heb ik het nog even over gehad. Over de Bijbel in de vuilnisbak gooien. Hoe is een heilig boek? Het is papier, hè? De woorden van God die gesproken zijn. Die zijn bewaard. En je ziet hier, het wordt, hup, zo ingegooid. Hij sneed het aan stukken. En het is verbrand. En zie je vers 24. Bekeerde zij zich? Nee, hij verscheurde het. Hij wou niet luisteren. En dan gooide het in de open haard. En zij verschrikte niet, vers 24. En scheurde hun klederen niet. Zie je geen berouw, geen bekering, niks. De koning nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Daar kom ik zo op terug. Maar nu, wat gaat er nu gebeuren? Gods woord is weg, origineel. En wat zie je in vers 28? Toen geschiedde des Heeren woord tot Jeremia. Nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had, uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende, neem u weder een andere rol en schrijf erop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Joachim, de koning van Juda, verbrand had. Dus je ziet, hij gaat gewoon weer opnieuw schrijven. En dan zie je, even kijken. Ja, en dan in vers 32. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Die schreef erop, uit de mond van Jeremia, al de woorden des boeks, dat Joachim, de koning van Juda, met vuur verbrand had. En dezelfde werden nog diergelijke woorden toegedaan. Dus hij gaat weer opnieuw schrijven. Maar het is niet meer van uit de eerste keer. Het is weer opnieuw. En er werd opnieuw geschreven. Jeremia ging het opnieuw vertellen. En hij schreef het opnieuw. Nou, dat is wat u nu voor u hebt. Dit is, zo heeft God dus gewoon zijn woord bewaard. Dus je kan het vernietigen, maar Gods woord gaat niet verloren. Hij bewaart ze tot in eeuwigheid. Het gaat erom dat die originele, het gaat niet om de originele of die betrouwbaar zijn. Het gaat erom of u betrouwbare kopieën hebt. En dat is heel belangrijk dat we gaan zien. Nou, dan zie je het woord Gods, ze verschrikte niet. Even een zijspoortje. En wat denken we dan aan? In verband met Gods woord, hè? Gods woord zegt, als jullie niet bekeren, dan ga ik jullie oordelen. En het is ook gebeurd. Maar ze verschrikten niet. En ze gooiden, hup, wat deed ze met het woord? Weg ermee. Daar willen we niet naar luisteren. Net zoals met Stefanus. Ze stopten de oren toe. En ze renden hem op. Ze willen het niet meer horen. Het woord van God. Wordt heet onder hun voeten. Nou, dat maken wij natuurlijk ook mee. Hè? Met het woord van God. In verband met het woord de waarheid gesneden. Kijk met mij mee, dan gaan we eindelijk naar Paulus. Men zegt wel eens van ons, wij lezen niet alleen maar Paulus. Nou, volgens mij hebben we alleen nog maar in het Oude Testament gezeten. 1 Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 3. 2 Timotheus 4 vers 3. En dat zie ik ook in het licht met 2 Timotheus, het is toch 1 Timotheus, sorry, 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 vers 4. Kietelachtig zoek ik. Waar staat dat? Toch? Oh, sorry. 2 Timotheus 4 vers 3. Oh ja, ja. Kijk, in vers 2 predik het woord, ja? En hij heeft juist gezegd in 3 vers 16, al de schrift is van God ingegeven. Het woord, dat woord. Geïnspireerde woord van God, hè? Predik dat. Houd aan, tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kietelachtige, dat wil zeggen van gehoor. Dus het woord, wij willen graag horen wat wij willen horen, toch? Wij willen graag horen wat ons streelt en niet wat ons tegenstaat, wat ons oordeelt. Gewoon, je bent goed, je bent een goed mens, dat horen we ook. Het goede zit in de mens. Van de week had ik iemand die zei, God zit in jou. Nou, dat klopt inderdaad. Ja, maar dat bedoelde hij niet. Ja, ieder mens is goddelijk van nature. Want wij zijn toch naar het beeld van God geschapen, zei hij. Dus, die link, die is er. Hij zegt, ieder mens is dus, zit het goddelijke licht in hem. Zei, ja, van nature was dat zo. Alleen die link, die is doorgeknipt met Adam en Eva toen ze zondigden. Dus die link is er niet meer. Die is weg. En die link kan alleen hersteld worden door het geloof in zijn zoon Jezus Christus. Dan is die link er weer. En toen was het inderdaad. Toen verstonden die. Ja? Want er is geen weerwoord meer tegen. En dan zie je ook, men wil horen wat men wil horen. Dus wat gaat men doen? Men gaat dan op een gegeven moment zoeken naar mogelijkheden dat je gehoor gekieteld wordt. Kietelen. Zie je ook staan? Zichzelf een leraars opgaderende naar hun eigen begeerlijkheden. Zie je het? Dus het woord van God, jullie zijn veel te absoluut, joh. Die staat vanuit zijn oude Bijbel. Dat is helemaal goed vertaald en dat moet een beetje veranderd worden en dat gaan we veranderen. En we hebben weer nieuwe geschriften gevonden. En die zijn allemaal, let maar op, allemaal vriendelijker naar u toe. Die vertalingen, die gaan allemaal steeds meer vriendelijker naar u toe praten. En negatiever ten opzichte van God. Want je ziet de heerlijkheid van God. En alles, zijn genade, dat wordt er allemaal uitgeschreven. Maar dat wil de mens van nature ook. Ja? Het gaat om hem. En hij wil horen wat hij hoort. En hij wil naar zijn eigen begeerlijkheden. Dus hij wil ook een Bijbel hebben naar zijn begeerlijkheden. En dan ook nog een leer naar zijn eigen begeerlijkheid. Dus niet hem. Die Paulus, die moeten we niet. Ja? Paulus zegt, het is uitgenade door het geloof alleen. Ja, maar je moet werken doen om gered te worden. En als je gered bent, moet je werken doen om gered te blijven. En als je het niet doet, dan raak je het kwijt. Dus de Joden hebben natuurlijk ook een hekel aan Paulus. Ja, want Israël is gevallen, dat horen ze niet graag. Als ze gaan nu naar de synagoge en zeggen tegen een Jood, Israël is helemaal niet met jullie bezig hoor. Israël is nu bij de heidenen. Dan kan het wel hetzelfde overkomen als dat bij Paulus overkomen is. Toen die dat zeiden, toen zeiden ze weg met hem. We willen niet dat zo een leeft. Zie je, het woord Gods niet altijd leuk om te horen. Maar goed, als je het neemt zoals het is, als Gods woord, dan werkt het ook in u die gelooft. Dus, en je ziet het, ze verschrikten dus niet meer Jeremia en het woord van God, weg ermee. En dat zie je dus hier ook nu geschieden. Men kan het niet verdragen, of men wil het niet verdragen, dus moet je een oplossing zoeken. Nou, dat is net zo met de evolutie. Iedereen weet van, ja, eigenlijk dat kan toch niet, iedereen weet sowieso dat God bestaat. Maar dat alles zo ontstaan is, ja, dat kan ook niet. Dus wat gaan we doen? Moet je toch iets verzinnen. Naar je eigen begeerlijkheid. Dus de evolutietheorie. De oplossing, de Big Bang. Klaar, geregeld. Nou, en dat is met Gods woord ook zo. Veranderen. Dus er zit een heel systeem achter. Dus met andere woorden, je wil gekieteld worden. Je zorgt mensen dat je gaat luisteren die jou gaan kietelen in je oren. Die gaan het vertellen wat je hoort. En dan krijg je zo je eigen theologie. Dus je wil iets hebben wat past in jouw gedachten, in jouw theologie. Theologie, ja? Dat wil je. Maar goed, helaas. Gods woord zegt anders. Nog een paar teksten. Handelingen 8. Handelingen 8. Ook een hele bekende tekst. Daar zien wij de kameling uit Moreland. Handelingen 8 vers 27. En hij stond op en ging heen en zie een Moorman, een kameling en een machtigheer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke gekomen was om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Hij las een kopie, geen origineel. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen het leest? Dat is een goede, ja. Als je mensen met de Gods woord bezig ziet, begrijp je ook wat je leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen zo iemand mij niet onderricht? Zie, dat hebben we nodig. Daarom heeft Paulus ook de gemeente herders en leraars. En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. Kijk, dat is iemand die wil het woord horen. Ja? Niet van, kijk, ik weet het allemaal al, of ik heb mijn eigen theologie. En we gaan het woord vergeestelijken, want dan krijg ik het tenminste sluitend. Nee, ik neem het zoals het staat. En er zijn contradicties. En ik snap niet hoe ik eruit moet komen. Ik snap het niet. Help me. En er komt iemand die zegt, ik kan je helpen. Hij zegt, kom gelijk binnen. Ik wil horen. Dat zie je aan de mensen die willen horen. Je vertelt het. Ook op straat op een gegeven moment merk je van, nou, de lijst staat uit beleefdheid. En het is toch nee van binnen. Nou, stop maar. Dat heeft gewoon geen zin. Alleen mensen die willen horen. En die zie je, die gaan luisteren. Nou, en dan zie je, en de plaats, de schriftuur, zie je, hij noemt het de schrift. De kopie noemt hij de schrift. Hij is gelijk, en dan zie je Psalm 23, Jesaja 53, legt hij dan uit. En dan zie je vers 35. Philips deed zijn mond open, beginnende van diezelfde schrift verkondigende Jezus. Zie je het? Dat hij spreekt over een kopie van, kopie. Dat hij spreekt over de schrift, de heilige schrift, geïnspireerd door de Heilige Geest, Gods woord. Nou, en dan zie je, wat staat er dan? In vers 36, en de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt worden? Nou, dat was een voorwaarde. Toen moest gedoopt met water. En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus, daar heb je het, hè, de Zoon van God is. Dat was hem toen. De Zoon geloof hij natuurlijk ook, maar toen werd hij gedoopt. Hij moest er geloven. En dat vers 37 is dus weggelaten uit alle vertalingen. Dit vers is weg. En waarom is dat nou zo ernstig? Waarom is dat zo ernstig? Omdat je daarmee de geïnspireerd van de Bijbel, geïnspireerdheid van de Bijbel ontkent. Want dit is dus een tekst waardoor, je ziet, waarin staat waardoor hij tot geloof komt. Waardoor hij zalig wordt. Want hij gelooft in staat wat hij moest geloven en waardoor hij zalig werd. En dat is er gewoon uitgehaald. En hoe kwam hij tot die overtuiging dat hij dit ging zeggen? Dat Filippus heeft hem geleerd dat Jezus was de Zoon van God vanuit de Bijbel. En hij werd overtuigd van het woord. En toen heeft hij gezegd, dat geloof ik. En waar denken we dan aan? Aan welke tekst denken we dan? Geloven is door het horen en het horen door het woord van God. En als je deze tekst eruit haalt, dan haal je dat helemaal weg. Want het geloof is door het horen van het woord van God. En hij gelooft, en dat is er gewoon uitgehaald. Dus je ontkent daarmee de geïnspireerdheid en de overtuiging van het woord. Hij kwam namelijk daardoor tot geloof. Denk aan Mozes. Het gaat niet om de originele. Ja? Het gaat niet om de originele. Het is het woord van God wat geïnspireerd is, wat u voor uw neus hebt. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daar staat. Ik zei het net al even. Haal ik het al aan. Daarom danken wij ook God zonder ophouden. Dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, zie je het? Het woord van God, dat neem je aan, dat geloof je. Dat deed Filippus of die kameling het ook. Wat staat er? Niet als de mensenwoord, Maar, gelijk het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Ziet u wel? Dus dit wat u in uw handen hebt, dat moet Gods woord voor u zijn. En dan werkt het ook in u die gelooft. Het gaat niet dus zomaar werken, ja? U moet het geloven, aannemen. Nou, ik zie dan in het licht van het onderwerp waar we het over hebben, ja, dat wij hebben hier kopieën, dat die geïnspireerd zijn. Want hoe kan nou, als het niet geïnspireerd is, in u werken? Ja, al kan je het geloven, dan werkt het niet. U moet het eerst aannemen dat het Gods woord is. Ja, met alle, zoals die Bijbel hier in uw hand is, gekopieerd en wel. Kopie. Zo heeft God zijn woord, zijn gesproken woord, is bewaard. Niet het papier met die letters erop, daar gaat het niet om. Het is het woord die gesproken heeft. Dat is opgeschreven. Nou oké, is deze weg, koop ik weer een nieuwe. Gelukkig ben ik in Nederland, waarin dat kan. Ja, want ik aanbid niet dat papier. Dat doen we niet. Dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat kan je zo weggooien. Of je moet een beetje nostalgische gevoelens hebben over je Bijbel die je toen kocht. Bij mij, ik heb hem nog, want ik heb hem toen gekocht naar aanleiding van dat ik wist dat de Statenvertaling Gods woord was. Dat ik denk, hé, wacht even. En ik heb heel veel aantekeningen. Dus ik heb hem nog. In het begin van nature dacht ik, ik ga die Bijbel niet in de vuilnisbak gooien. Dat is heiligschennis. Ja, dat is afgoderij. Het is Gods woord wat bewaard wordt, ja. En dat is opgeschreven op papier. Goed, het is gewoon papier en het is inkt. Het is niet de inkt die u de overtuiging geeft. Oké, dus je ziet, als je nou kijkt hoe dat gaat. Je hebt het origineel, hè. Gods woord, dat werkt in u die gelooft. Nou, oké. Het is een keer opgeschreven. Thessalonicenzen, door wie is dat opgeschreven? Door Paulus. Die heeft het opgeschreven. Nou, dat wordt dan natuurlijk weer gekopieerd. Want anderen willen dat woord ook hebben. Maar in wat voor taal staat het? In het Grieks, toch? Ik kan geen Grieks lezen, hoor. En ik wil ook absoluut dat niet kunnen. En op die manier terug naar het Grieks gaan. Want dan werd je helemaal overgeleverd aan iemand die u wat wijs wil maken. Omdat hij zegt, ja, in het origineel staat eigenlijk dat. Maar eigenlijk staat in het Grieks dat. Nou, dan zegt hij van, oh, is dat zo? Ja, ik ken geen Grieks. Nee, dus we hebben onze Nederlandse Bijbel. Dus daarom moet het vertaald worden in het Nederlands. Dus je hebt het origineel. Paulus schrijft het op in het Grieks. En dan wordt het in het Nederlands. En in het Engels. En noem maar op. In al die talen wordt het vertaald. Want die zijn er ook. Die zeggen, nee, alleen het origineel in het Grieks is het origineel. Nee. Mijn Bijbel is ook geïnspireerd. De Nederlandse Bijbel. Gelukkig wel. Daar heeft God voor gezorgd. Daarmee heb ik die vertaling. En dan zie je, dan kan je ook zeggen, ja, geloof is dat horen en horen door het woord van God. Dus of je nou een Nederlandse, Duitse, Engelse of Italiaanse Bijbel hebt, het is allemaal Gods woord. Zolang het dus van de juiste geschriften vertaald is. Nou, kijk maar mee in Efeze 3 vers 4. Efeze 3 vers 4. En als je dat doet, ja, inderdaad, je gelooft als Gods woord, dan werkt het ook waar? In u die gelooft. Ja, het werken zodra u gelooft. En dat doe je waar? Met je hart. In u. Efeze 3. En dan komen we bij Paulus. In 3 vers 2. Dan spreekt hij over de bedeling der genade God. Ziet u wel? Nou, dat is dus ook als u het gevolg van een verkeerde Bijbel is. Ook dat u de apostel Paulus in zijn bediening niet zal kunnen begrijpen. Omdat hij is aan het hoofd gezet van een bedeling. En de andere vertalingen spreken allemaal over een bediening. Ja, Petrus had ook een bediening van genade. En ze hadden allemaal een bediening. Maar een bedeling is een hele specifieke periode waarin wij nu leven. En die is pas begonnen bij Paulus. En daarom is de bedeling aan hem gegeven. Er is maar eentje die dat kan zeggen, dat is Paulus. De genade die mij gegeven is en niet aan de anderen. Ja, en dat is aan hem geopenbaard, zie je het in vers 3. Aan mij geopenbaard, of door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid, en dan staat er, gelijk ik met de weinige woorden tevoren geschreven heb. Hij heeft het opgeschreven. Waaraan ga je dit, en dan komt het, uw taak, dit lezende. Dus u moet dat lezen. Ja, ik sprak net even met iemand van, ja, ik ben dan met de Bijbel. En dan worden steeds meer dingen duidelijker. Ja, je bent in het woord bezig. Inderdaad, dat moet ook, Paulus zegt, dit lezende. Niet alleen maar luisteren naar de bandjes. Ja, en alleen op zondag. Nee, je moet ook zelf persoonlijke Bijbelstudie doen. Lezen. Ja, Gods woord geest getuigt dan in uw geest. kunt bemerken, want ik luister ook heel veel bandjes trouwens tijdens mijn werk. Ik ben aan de vloer aan het schuren en ik hoor me op en dan luister ik al die preken. En dat vind ik mooi. Maar ja, helaas, 80% gaat verloren. Ja, omdat ja, je hoort zoveel en je kan het niet allemaal onthouden. Bepaalde dingen wel, of dan denk ik, oh die moet ik, en dan schrijf ik het even op, want dat wil ik niet vergeten. Maar veel. Terwijl, als je dat bandje luistert en je hebt thuis Gods woord bij je, en je kan het bladeren en dan, ja dan kan je het gelijk, dan blijft het beter hangen. Dus je moet het lezen, is heel belangrijk, Gods woord. Je kunt bemerken zien, en wat gebeurt dan? Dan gaat u bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, dat is verlichting. Dus het is aan Paulus geopenbaard, hij heeft het opgeschreven, en er staat niet, waaraan ga je dit lezende, ja, de Engelse Bijbel lezende of alleen de Griekse, wat dan ook. Nee, die Bijbel die u voor u hebt, dat u ziet, dat is Gods woord. Dat lees ik en dan ga je ook zien, het werkt niet, u gelooft, dan gaat u het ook bemerken. Dan ga je het zien. Dat gaat gebeuren. Zie je hoe belangrijk het is? Dus je hebt het Gods woord, je gaat het lezen en dan ga je het bemerken. Dan ga je het zien. Dan komt de verlichting. En dat gebeurt alleen als Gods woord, dat werkt in u die gelooft. Ik heb nog twee teksten, dat is 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10 vers... Paulus werd natuurlijk aangevallen aan alle kanten op zijn apostelschap door de Korinthe. En 2 Korinthe 10 vers 9. En is de tweede brief aan de Korinthe. Dus, als Paulus schrijft aan de gemeente de Korinthe. En dit is de tweede brief. Hoeveel brieven aan de Korinthe had hij toen? Niemand weet het? Dit is de tweede brief die hij schrijft aan Korinthe. Dus als hij schrijft aan hun, dat is de tweede brief, hè? Dit is 2 Korinthe. Hoeveel brieven hebben zij in hun bezit die aan hun... 1. 1 Korinthe. Dus hij schrijft hier in vers 9, opdat ik u niet zou verschijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken, want de brieven... Vun, zeggen zij, zijn gewichtig en krachtig, enzovoort. In vers 11, bedenken dit, dat hoedaniger wij zijn in het woord, door brieven. Hij spreekt hier in meervoud, wat betekent dat? Dat de Korinthe hadden meerdere brieven in hun bezit. Met andere woorden, Galaten bijvoorbeeld, Romeinen, die voor die tijd geschreven waren. Ze hadden brieven die waren inmiddels, die heeft Paulus aan de Romeinen geschreven. Nou weet ik niet meer, Romeinen was volgens mij... Voor Korinthe wil ik even afwijzen, maar gelaten. Maar die heeft opgeschreven, maar die zijn toen tegelijkertijd ook gelijk overgeschreven, gekopieerd en meegenomen naar de volgende gemeenten. Want zij moesten het natuurlijk ook weten. Want hij zegt, ik kan toen jullie alleen nog maar schrijven, alleen maar over het kruis. Dat was de Romeinenbrief. Meer konden ze nog niet aan, de Efeze, dat soort dingen konden ze nog niet aan. Dat waren kinderen in het geloof. Dus terug naar de Romeinenbrief. Dan moet je wel die Romeinenbrief hebben, die over het kruis spreekt. Dus dat is ook een brief, die hadden zij inmiddels in hun bezit. Die was in eerste instantie naar Rome gestuurd. Maar hij is wel gelijk gekopieerd, zodat zij er ook een hadden. Zo werkt dat. Dit waren allemaal geïnspireerd. Kijk met mij in 1 Thessalonicenzen 5 vers 27. 1 Thessalonicenzen 5 vers 27. Wat zegt Paulus daar? En wat wil die? En dat doen wij dus hier ook. 1 Thessalonicenzen 5 vers 27. Ik bezweer u lieden bij de Heere. Ik bezweer u bij de Heere. Is even wat. Hij roept God aan. Ik bezweer u. Hij zweert bij God. Dat is niet niks. Hoe belangrijk dit dus is. Hè? Wat staat er namelijk? Dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. Dus wat doen wij hier ook? Wij lezen brieven. Wij lezen de Bijbel. He, op de Bijbelstudie en op zondag. Wij lezen de brieven voor wij. En we leggen het uit. En dat is wat er moet gebeuren. En hij bezweert het bij de Heere. Nou, dat deze zendbrief aan al de broeders gelezen wordt. Als de eerste Thessalonicense brief aan de gemeente Thessaloniki. Maar wij zijn hier in Hoofddorp. Ja? Met andere woorden, hij wil dat wij dat allemaal lezen. Hoe kan dat als jij een brief hebt? Dus die brief aan Thessalonicense. Dat was trouwens, 1 en 2 Thessalonicenzen waren trouwens de eerste twee brieven, als ik me niet vergis. Dus die hadden de Korinthe ook. Hij bezweerde bij de Heer, zie je wel. U moet het lezen, u moet de zendbrieven van Paulus moet u lezen. Dat hij zelfs zo sterk uitdrukt, hij zegt, ik bezweer het u bij de Heer. Goed, de laatste tekst, Colossenzen 4 vers 16. Filippenzen, Colossenzen 4, vers 16. Daar zegt Paulus ook iets dergelijks. Daar zegt hij: en wanneer deze zendbrief van u gelezen zal zijn, dat is de brief die ze hadden ontvangen, die was meegenomen, de brief aan de Colossenzen, als die gelezen is door u, maak dan dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen wordt. Hoe doe je dat? Dan zeg je: nou jongens, dit was die brief, alsjeblieft neem hem mee, en wij hebben niks meer. Zitten wij zonder? Nou ja, jammer dan. Kom misschien over een jaartje een keer. Neem je hem wel mee terug? Nou, we weten hoe dat gaat. Als jij iets uitleent, 90% volgens mij komt niet terug, een boek. Niet zozeer bewust, maar ook omdat men het vaak vergeet. Dus ik schrijf het nog wel eens op als ik het uitleen. En dan blijkt inderdaad, vaak krijg je het gewoon niet terug, omdat mensen het lezen. Ze legt het even weer, even weg en ze vergeten het. Dus dat kan natuurlijk niet. Dus hij zegt, hij moet ook daar gelezen. Dus jongens, hij wordt opgeschreven en zo heeft God zijn woord bewaard in die tijd. Schoon gekopieerd en zij krijgen ook, en zegt hij ook, en dat gij ook die leest die uit Laodicea geschreven is. Dus dat ging vice versa. Nou, en zo is Gods woord dus, ook met de tijd van Paulus, de brief van Paulus, en in die tijd de gemeente, toen Paulus zijn laatste brief schreef, had de gemeente de hele Bijbel in hun bezit. Van Genesis tot met Openbaring. Openbaring is niet naar Paulus geschreven. Ja, dat wil men nu geloven. Is niet waar. Alles was in bezit van de gemeente. Ze hadden het Oude Testament. We hebben een studie de volgorde van de Bijbel in het Nieuwe Testament gaan lezen. Dan zie je ook dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die waren bekend, die waren ook geschreven, die waren ook allemaal verspreid en gekopieerd. En ze hadden de hele Bijbel zoals wij die nu in ons bezit hebben. Want, nou, die tekst kunnen we even lezen. Waar staat dat in? Colossenzen 1. Colossenzen 1, vers... ...25. Ik lees 24 ook. Hij verblijdt zich in zijn lijden. Die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u... ...en vervul in mijn vlees de overblijfselen... ...van de verdrukkingen van Christus. Voor wie? Voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente, zijn wij. Welke dienaar ik geworden ben... ...na de... Hier heb je het woord de bedeling, je ziet. Dat staat alleen hier, hè? In de Statenvertaling. God die mij gegeven is aan u. En waarom? Om te vervullen het woord van God. En dan zijn we precies waar we wezen willen. Wij hebben nu het woord van God is vervuld. Het is helemaal compleet, is af. Dat betekent ook dus wat na Paulus. Het is gewoon, het staat. Kijk, na Paulus krijg je Hebreeën, noem maar op. Dat is na ons, als wij zijn opgenomen bij de Heren. Dan gaan die brieven worden actueel. Maar je ziet wel, we hebben wel een inzicht in het hele plan van God. En Paulus zei amen in de tweede brief van Timotheus. En dat was het laatste woord wat God heeft gesproken. Daarna niet meer. En nu hebben we dus de volledige openbaring van Gods plan in deze Bijbel. Daarna heeft God nooit meer gesproken. Mensen die zeggen, ja, God sprak tot mij in een droom. Of de Heer heeft een woord, al dat soort dingen. Het is allemaal onzin. Het is gewoon echt, ik kan het echt zeggen, het is onzin. Het is niet volgens de schrift, want God heeft alles in zijn woord geopenbaard. En daarin staat wat u nodig hebt voor u voor vandaag. 2 Timotheus 3, vers 16. U hebt alles wat u nodig hebt. En dat is alles wat u nodig hebt om u toe te rusten voor de goede werken die u zo graag wilt doen. Maar niet die u alleen, maar die de Heer graag wil dat u doet. Ja? Niet om zalig te worden, maar om voor zijn eer en glorie te leven. En dat kan alleen als wij vertrouwen hebben in Gods woord. Ja? En ons niet laten afbrengen. Want dan zie je ook in 2 Thessalonicenzen 2, vers 2, dat ze werden verschrikt en helemaal van verstand, alsof de dag van Christus aanstaande was. En ze waren helemaal in de war. Omdat iemand, er was ook een brief, alsof die door Paulus geschreven was. Er was dus ook een brief gekomen, die was helemaal niet van Paulus. En dan zie je dat ze helemaal daardoor helemaal verslag raken. Dat heeft u nu niet meer nodig. Als u ziet van, dit is compleet. Hier staat alles wat ik nodig heb. Ik weet het woord recht gesneden. Ik ken Paulus. En nu ga ik vanuit dat gezichtspunt ga ik de hele Bijbel lezen. En dan word ik, Romeinen 16 vers 25, word ik gevestigd en sta ik stevig. En word ik niet door elke wind van leer heen en weer gewaaid. Zullen we daarvoor danken? Ja, vader, wil u danken voor deze, vader, voor dit woord wat u zo bewaard hebt, dat wij daar alles kunnen uithalen, dat we daardoor gesterkt en bekrachtigd worden en vertroost, vader. Dat zijn dingen die hebben we allemaal nodig in dit leven, want de wereld die draait door, maar die is niet in vrede met u, vader, die is in vijandschap. Maar toch, ze hebben u nodig. Dus wij bidden ook, vader, dat we de vrijmoedigheid hebben. En dat komt ook als we het woord lezen en bestuderen, vader, dan krijgen we ook daar meer kennis in, maar ook vrijmoedigheid om uw woord onbevreesd te durven spreken. En dat wil ik vragen van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen.